De kerkraad deelt u nog het volgende mee. In ondertrouw zijn opgenomen Arco Kraaienveld en Aline Huisman. De kerkraad vergadert donderdagavond. Gelegenheid voor doopaangifte om 8:30. Overige bezoek na 8:30. En volgende week zal dominee J.M.J. Kievit voor ons voorgaan. Dit alles zo de Heere wil en we leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren. In de naam van die God die de hemel en de aarde uit niets heeft geschapen. Die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen met elkaar uit Psalm 146 en daarvan de versen 4 en 6, 146 vers 4. Het is de Heere wiens alvermogen het groot heelal heeft voortgebracht en het is de Heere wiens mededogen blinden schenkt het liefelijk licht. 4 en 6 van 146.
Thank you.
Wij stellen ons onder de tucht van de heilige wet des Heren. En in aansluiting daarop zingen wij Psalm 86, het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrezen van uw naam. En wat er verder volgt. Daarna lezen we samen uit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Rome. Het vijfde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 11. Romeinen 5, vers 1 tot en met 11. Dat lezen we na het zingen van Psalm 86, vers 6. En na het lezen van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hem dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uws Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uws Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. En gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade in welke wij staan en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende dat de verdrukkingen lijdzaamheid werkt, en de lijdzaamheid bevinding, en de bevinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is ter zijne tijd voor de goddelozen gestorven. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven, want voor de goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Veel meer dan zijn we nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toorn. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij nu de verzoening gekregen hebben.
De tekst voor de prediking voor deze morgen kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Romeinen 5, en daarvan het zesde vers. Romeinen 5 vers 6, daar lezen wij Gods woord als volgt. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. We willen samen eerst de Heere gaan zoeken in ons gemeenschappelijk gebed. In de voorbeden gedenken wij de rouwdragende familie van Gelder Bergakker, van wie een zwager is overleden. We denken aan de langdurig zieken. Vanmiddag hopen we ook de generale synode aan de Heere op te dragen, die aanstaande week begint. En we denken ook aan zuster Smit Kooijman in de dankzegging, die in het ziekenhuis heeft gelegen vanwege een kniebekontsteking, maar weer thuis mocht komen. Willen we samen de Heere zoeken. Eeuwige en volzalige Heere, wij zoeken uw heilig aangezicht in ons gemeenschappelijk gebed, nu we als gemeente tot u naderen. En dan is het toch in de lijn van dat allervolmaakste gebed, Heere, dat wij uw grote naam verheerlijken vanwege wie gij zijt. Omdat u het bent die ons het leven geeft en die dat leven nog onderhoudt. En die ons ook laat weten wat het onze zaligheid dient. U voorziet ons in tijdelijk en eeuwig opzicht van alle middelen die we nodig hebben om te kunnen leven of te leren beginnen te leven. En dan dank u, Heere, voor al die weldaden die gij ons geheel uit vrije goedheid schenkt, want we hebben er ook niets van verdiend. We hebben zojuist weer de Heilige Wet gelezen en een van de psalmen die zegt toch: uw wil, die het hart verheugt, eist zuiverheid en deugd en kan geen kwaad gedogen. Ach Heere, waar blijven we dan? Als kinderen van Adam, die ook in de afgelopen week die wet weer hebben overtreden. Al is het dan misschien niet met grote uitbrekende zonden, al kan dat toch ook gebeuren. Maar dan is het wel in onze woorden, die zo makkelijk, met een makkelijke goddeloosheid soms, door onze mond en onze tong ontglippen. Dan is het wel in onze gedachten, die we zeker ook helemaal niet tegen kunnen houden. En waaruit wel blijkt wie dat we zijn in het licht van uw heilige wet. We hebben uw wet, hoe heilig, stout versmaad. En daarin u de wetgever ook versmaad, smaadheid aangedaan. En als wij dan zo in het gebed tot u naderen, Heere, schenk ons daar dan een levende indruk van. Dat wij mensen zijn die gezondigd hebben. En Heer, dat ook in onze harten die overtuiging mag groeien, dat als die zonde niet weggenomen wordt, als die schuld niet wordt betaald, als onze verdorvenheid niet bedekt wordt door de heiligheid van de Heer Jezus Christus, dan kunnen we voor u niet bestaan. Dan is onze plaats daar in de buitenste duisternis, waar de wening is en de knersing der tanden. Laat dat een levende indruk mogen zijn, Heere, van uw heiligheid, van uw majesteit, van uw onkreukbare rechtvaardigheid. Opdat er oprechtheid in onze harten mag komen en bekering tot u, de levende God. Opdat er verlangen mag ontstaan naar de verzoening met u. En Heere, laat zo vanuit uw gunst ons de Heere Jezus Christus mogen worden gepredikt ook deze ochtend. En dat Hij in onze kerkdiensten, in onze kerkdienst ook deze ochtend merkbaar aanwezig mag zijn. De vrije gunst die eeuwig u bewoog. Want we Heere, we hebben het allemaal nodig. Dat onze ogen geopend worden voor die ander die Gij uit de hemel gezonden hebt om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. Omdat Hij als de tweede Adam zou doen waartoe de eerste Adam en al zijn nakomelingen niet toe in staat zijn. Wij kunnen nooit de weg van beneden, vanuit de weg van beneden naar boven opklimmen. We kunnen nooit uit onze eigen gerechtigheid leven. En als we dat toch menen te kunnen, Heere, wilt u ons dat afleren. En ook doen door middel van een prediking zoals deze ochtend, die toch ook wel heel confronterend moet zijn. En die onthutsend zal zijn voor rijke jongelingen en voor mensen die toch ook heimelijk in hun eigen gerechtigheid of in hun eigen gedachten, in hun godsdienst nog proberen een gestalte voor u op te werken. Heere, wilt u dat ons verhinderen, maar geven dat u door zal trekken en dat u een nadere ontdekking geeft, niet alleen in onze ongerechtigheid, wat we aan zonden hebben gedaan, maar wilt u ons ook in onze eigen gerechtigheid erbuiten zetten. En Heere, dat zal niet meevallen. Dat hebben we in uw woord kunnen lezen op zoveel plaatsen waar het duidelijk is juist dat de godsdienst hiertegen in geweer komt. En dat mensen die uit Abraham geboren zijn en menen dat ze allerlei voorrechten hebben, zich als een vijand opstellen tegen het evangelie van vrije genade. En Heer, het leeft in ons aller hart. Want als ons de zonde wordt aangewezen, dan kunnen we daar toch nog wel in meekomen. Maar als we als een vrome man en als een ernstige vrouw en als een zoekende jongen of meisje erbuiten worden gezet, en als op zo'n manier ons geleerd wordt dat uit ons geen goed kan voorkomen en dat wie in het vlees zijn God niet kunnen behagen, wat is het dan nodig, Heere, dat u ook doortrekt in dat evangelie van vrije genade en onze ogen opent voor Hem die de zaligmaker der wereld is, die gekomen is om goddelozen te verzoenen toen ze nog krachteloos waren, vijanden en zondaren te bekeren tot u. Heere, dat het dan toch in de kerk mogen zijn of thuis mee mogen luisteren, die vanochtend hun naam mogen horen noemen, die in de gewaarwording zo goddeloos zijn, die niet meer kunnen strijden en die niet meer kunnen bidden ook soms, die niet meer kunnen geloven zeker, en die overal buiten staan zonder God en zonder hoop in de wereld. Maar laat het in hun leven dan ook waar mogen zijn of worden, waar alle hoop mij gans ontviel en niemand zorgde voor mijn ziel, hebt Gij, o God, mijn pad gekend. Heere, wilt u dat ook aan de kinderen leren? We lezen het toch in die kinderbiografieën ook uit het verleden, dat juist ook kinderen en jongeren soms van die diepe indrukken kunnen hebben vanwege hun verlorenheid en hun zondigheid. De eeuwigheid die hen zo kan bezetten, de dood die zo werkelijk kan zijn, juist in kinderharten. Heere, laat ook in hun hart dat liefdevuur mogen worden ontstoken, dat ze mogen zien op u, die toch de kinderkens hebt geroepen en ze hebt ontvangen met de armen, en gezegend heeft. Heere, wees zo met een ieder van ons. Bewogen, innerlijk, met ontferming, zoals uw woord dat ons zegt. En laat het ons ook merken dat u zo bent, zoals u zegt dat u bent. Heere, wees met ons in onze omstandigheden van dit leven. U kent onze moeite, u kent onze zorgen. Er zijn er die van die moeilijke krommingen in het levenspad moeten leren kennen. Die soms voor zulke vraagstukken staan. Die ook in dat opzicht zo in het duister tasten. Die niet weten waar de weg heen is en waar de weg nog eens een keer zal uitkomen. Die bang zijn van zichzelf, van hun gedachten, wat er in het hart omgaat. Die geen hoop en geen moed hebben als ze in het leven staan. Heere, ontfermt u zich over hen. En geef dat in die dikke duisternis toch eens een straal van uw genade en uw gunst mag komen. Opdat er mag gezien worden dat u een helper bent, een trooster in noden. Wilt u alle dingen die ons gemoed zou kunnen bezwaren toch in een ander licht stellen? Namelijk dat mensen door verdrukking moeten ingaan in het Koninkrijk Gods. En dat we in die wegen juist aan u verbonden mogen worden. In de wegen van rouw en van verdriet, van zorg, van ziekte. En al die andere dingen die ons leven soms zo ingewikkeld maken. We bidden u voor de rouwdragende familie van Gelder Berghakker, nu er een zwager is overleden, betrekkelijk jonge leeftijd nog. Heere, wil aan de familie gedenken die achterblijft, het gezin en ieder die zich aan hem verbonden wist. Wilt u de roepstem heiligen aan het hart, Heere, en geven dat ook in deze weg uw genade mag worden gezocht en mag worden gevonden. U bent er toch juist die in deze wegen wil troosten, zoals u dat alleen kunt. En het evangelie van genade wil toepassen aan het hart. Dat bidden we u ook, Heere, voor hen die met ziekte geconfronteerd werden en soms al heel langdurig ziek zijn. U kent ze allen bij name, Heere. U weet waar ze wonen en u weet wat ze mankeren. U kent hun zorgen, u kent hun vragen, u kent ook hun uitzien. Naar een woord van u wilt u ook hen bezoeken, Heere, met uw heil. We danken u dat zuster Smit Kooijman weer uit het ziekenhuis thuis mocht komen. Dat ze daar even moest worden opgenomen vanwege een nierbekkenontsteking. U hebt haar tot hiertoe nog weer willen oprichten en nieuwe gezondheid en kracht willen geven. Zoveel althans dat ze weer thuis mocht komen. Heere, wilt u haar nabij zijn met haar man en het gezin. En geven dat ook deze signalen verstaan mogen worden. De broosheid van ons lichaam, de afbraak van ons aardse huis. Heere, laat het in haar leven dat mogen bewerken. Dat ze niet alleen zoekt naar dat gebouw dat bij u is, maar ook mag vinden. Dat u een gebouw hebt dat niet met handen gemaakt is, maar eeuwig in de hemelen wordt bewaard. Wil zo uw licht en uw waarheid zenden, Heere. In alle omstandigheden van het leven, van de gemeente, in voorspoed. En ook in de dankbaarheid, in de zegen die we mogen ontvangen. We bidden u, Heere, voor allen die het moeilijk hebben, ook in allerlei dingen die voor mensen wellicht verborgen zijn. Jongeren, maar ook ouderen wellicht, die zuchten onder een andere geaardheid. Die in de strijd en de worsteling van die zoektocht door zoveel dingen kunnen worden besprongen. En ook hun familieleden die met hen meelijden en meezoeken. Heere, wilt u bewaren bij uw woord. En geven dat uw genade genoeg mag zijn ook in deze strijd. Ook als er zijn die met een identiteit worstelen. Heren, we worden in deze tijd met problemen en vragen geconfronteerd. Waar we vroeger niet van wisten, maar die er altijd al geweest zijn. En u er oog voor is, Heren, geef dat wij in pastorale bewogenheid biddend om onze mede gemeenteleden staan mogen die zo lijden kunnen. Heren, gedenk aan de gezinnen, aan de vaders en de moeders, de kinderen, ook de kleintjes die nog niet mee naar de kerk kunnen. Het nog ongeboren leven dragen we aan u op. De moeders in hun zwangerschap en die soms kunnen opzien ook tegen de bevalling. Heren, gedenkt u hen en wil ons allen verblijden door uw daden. Bovenal daarin dat we mogen bemerken, Heren, dat u een verbond hebt opgericht en dat u uw trouw van dat verbond en de waarheid van dat verbond houdt tot in het later nageslacht toe. Zegen zo, Heere, de prediking met de bekering van mensen, van zondaren, met de versterking van hetgeen gij gewrocht hebt, en dat tot eer en verheerlijking van uw grote naam. Vergeef ons genadig onze zonden, verzoen onze schuld en hoor ons om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking zingen wij samen uit Psalm 143 en daarvan de versen 2, 9 en 11. 143 vers 2, wil uw knecht door schuld verslagen, o Heere, niet voor u vierschaar dagen. Het negende, o Heere, mijn toevlucht, hoor mij klagen. En het elfde, laat uw gunst mij niet begeven, schenk mij om uw naams wil leven. 2, 9 en 11 van Psalm 143, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. Aan het einde van de prediking, na het amen, dan zingen wij op Psalm 118, het 13e vers. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in 's Heere naam. En wat er verder volgt uit het 13e vers van Psalm 118, wat we straks na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, kinderen, jullie weten wel wat een sleutel is en waarom wij sleutels gebruiken. Een sleutel heb je nodig om de deur te openen van het huis waar je in woont. Zonder sleutel dan kom je niet binnen. Een sleutel heb je nodig om toegang te krijgen. En waarom zeg ik dit nou? Nou, de brief aan de Romeinen, de brief van Paulus aan de gemeente van Rome, die wordt wel een sleutelbrief genoemd. Een sleutelbrief. Want deze brief van Paulus, die staat wel als eerste in het Nieuwe Testament, na het boek Handelingen. Maar het is niet de eerste brief die Paulus schreef. De eerste brief van Paulus die we hebben, die is gericht aan de Thessalonicenzen. Die is in het jaar 50 geschreven. En daarna aan de Galaten een brief geschreven, ook in datzelfde jaar. Toen de beide Korinthebrieven. En pas een jaar of 5, 6 later wordt deze Romeinenbrief geschreven. Maar hij staat wel als eerste in de kanon, als eerste na het boek Handelingen van de brieven van Paulus geschreven. Want het is een sleutelbrief. En we kunnen dat zo mooi vinden in de inleiding op deze brief van de Statenvertalers. Dat is ook wel eens goed gemeente om, als je zoiets leest, dat je de inleiding van de Statenvertalers die ze geschreven hebben op een Bijbelboek ook eens te lezen. En dan zeggen ze dat deze brief van Paulus eigenlijk de belangrijkste is. Niet dat de anderen minder belangrijk zijn, maar dit is echt zo'n sleutel die de schriften opent. Ze zeggen, het heeft in zich een korte en bondige verklaring van de voornaamste hoofdstukken van de christelijke religie. En van al de weldaden die wij in Christus en door Christus van God ontvangen. Waarom deze brief met recht gehouden wordt voor een sleutel, daar heb je het, een sleutel van het recht verstaan van de hele schrift. Dus als we deze brief, als we de inhoud van deze brief gaan verstaan, dan hebben we daarmee een sleutel in handen tot het verstaan van heel de schrift. Hierin worden de grondwaarheden van de christelijke religie, zo zeggen ze, ontsloten. Hier gaat het over die grote vraag en het antwoord daarop. Hoe zal ik rechtvaardig voor God verschijnen? Dat komt in deze brief heel nadrukkelijk aan de orde. In de eerste hoofdstukken zien wij dat Paulus het vooral heeft over de zonde van de ongerechtigheid. Denk maar aan dat hele bekende hoofdstuk 3. Waarin hij op een hele confronterende manier de mens beschrijft. Als een mens die God niet zoekt, slangenvenijn is in zijn lippen, zijn voeten zijn snel om bloed te vergieten enzovoorts. Dan gaat het om de ongerechtigheid. Maar daarna in hoofdstuk 4 gaat hij ook beschrijven de zonde van de eigen gerechtigheid. Hoe een mens probeert van de eigen gerechtigheid te leven en een weg van beneden naar boven te vinden. In de godsdienst. En vervolgens, als hij dat allemaal heeft aangewezen, dan gaat Paulus het lied zingen van de borggerechtigheid van de Heer Jezus vanaf hoofdstuk 5. En dan gaat het dus over die grondwaarheden, waar we dan ook vanuit dit 5e hoofdstuk bij stil willen staan vanuit de tekst, dat Christus te zijner tijd gestorven is. En voor wie dan? Nou, dan komt er een heel rijtje met allerlei typeringen, namen. En dan gaat het er maar om, gemeente, of wij in dat rijtje thuis horen. Of wij ons daar thuis zouden weten. krachtelozen, goddelozen, vijanden, zondaren. Als de Heilige Geest ons de Heer Jezus beschrijft in de Evangelie en gemeente, dan vinden we hem tussen de zondaren en hij eet met hen. Dan zien we hem te midden van de hoeren. En hij zegt tegen de vrome godsdienst: hoeren en tollenaren zullen u voorgaan in het koninkrijk der hemelen. Nou gemeente, dat valt niet mee toch? Om op dat niveau terecht te komen. Dat niveau waar Christus zich beweegt. En daarom moeten wij gemeente wel afdalen, ook in deze tekst, naar de kern van ons bestaan. Ook van ons nette kerkelijke bestaan. Christus de zijne tijd gestorven, zo schrijven we boven de prediking. Ten eerste toen wij krachteloos waren vanwege de daad der zonde. Want de daad van de zonde in het paradijs, die heeft ons krachteloos gemaakt. We dachten krachtiger te worden door als God te zijn, maar we zijn krachteloos geworden. Christus is te zijner tijd gestorven toen wij krachteloos waren vanwege de daad van de zonde. Ten tweede vanwege toen wij goddeloos waren vanwege de aard van de zonde. Dat is de aard, dat is het karakter van zonde, dat is zonder God. Dat is tegen God, dat is goddeloos. En ten derde toen wij reddeloos waren vanwege de straf der zonde. Christus is gestorven. Dat is de straf op de zonde. De bezoldiging der zonde is de dood. En in die straf is Christus afgedaald. En gemeente, nu gaat het er echt om dat wij ook mee afdalen. En dat wij dat gaan leren. De inhoud van deze begrippen. Opdat voor ons zo dat heilgeheim van de verzoening mag worden ontsloten. En het waar wordt wat Paulus in het begin van dit hoofdstuk schrijft. Wij dan, gerechtvaardigd door het geloof, hebben vrede met God. En al die andere dingen die hij daarna noemt. En dan komen we bij dat geheim. En daarom dat redengevende voegwoord. Want, hoe kan het dat een mens vrede met God krijgt? Hoe kan hij hoop krijgen? Hoe kan hij bevinding krijgen? Alleen maar omdat Christus gestorven is. Toen wij nog zondaars waren. Allereerst dus, Christus is te zijner tijd gestorven. Laten we er eerst even de vinger bij leggen. Te zijner tijd. Dat kan alleen maar van hem gezegd worden. Dat hij gestorven is op de door hem bepaalde tijd. Wij sterven niet op de door ons bepaalde tijd. Zelfs niet als er een zelfmoord is. Dan zit er op een of andere voor ons verborgen manier toch nog de voorzienigheid van God in. Al is God geen auteur van die zonde. Maar wij sterven niet op onze tijd. Er is wel een tijd om geboren te worden, er is een tijd om te sterven. Maar Isaac zei eens: ik weet de dag van mijn dood niet. En toen ging hij zijn beide zonen, Esau en Jacob, zegenen. Wij weten de dag van onze dood niet. Maar dat kan elk ogenblik gebeuren. We moeten elke dag leven, gemeente, alsof het onze sterfdag zou kunnen worden, toch? Daar roept de Heer ons toch toe op heden, zo gij zijn stem hoort. Maar al weten wij het niet, Christus wist het wel. Christus wist precies wanneer zijn uren zou komen. Ze hebben natuurlijk wel geprobeerd om hem eerder te stenigen of hem in de ravijnen te gooien. En toen ging hij door hun handen door, want zijn uren was nog niet gekomen. Zijn tijd was nog niet gekomen. Maar toen die tijd dichtbij kwam, toen zei hij tegen zijn discipelen: komt en laat ons heen gaan tot Jeruzalem. Want daar zal de zoon des mensen gevangen genomen worden door de overpriesters en veel lijden. En ter dood gebracht worden en ten derde dagen weer opstaan. Te zijner tijd. Toen heeft hij geroepen. Het is volbracht. Geen maand eerder en geen jaar later, maar op zijn tijd. En toen heeft hij uitgeroepen, niet alleen heeft hij gezegd: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Maar hij gaf ook de geest. Ik heb macht, zo zei hij, om mijn leven af te leggen en ook om het weer op te nemen. Hij is te zijner tijd gestorven. En gemeente, dat is heel belangrijk dat wij dat onderstrepen, want dat heeft veel betekenis voor dat allereerste woord wat we moeten gaan onderzoeken. Dat Christus te zijner tijd gestorven is toen wij nog krachteloos waren. Krachteloos in geestelijk opzicht vanwege de daad van de zonde. Die allereerste daad, die oerzonde, die opstand tegen God door het influisteren van de boze. Is het ook dat God gezegd heeft: gij zult niet eten van alle boom deze hofs? Nou, dan krijgen we dat gesprek tussen Eva en de slang en dan zegt die slang: gij zult de dood niet sterven, maar gij zult als God wezen, nog krachtiger, almachtig. En toen ontstond dat mysterie van die oerzonde in het hart, dat Eva en later ook Adam tegen God zijn opgestaan, als God dachten te worden, almachtig te worden. Maar ze werden krachteloos. En wij met hen. Krachteloos tot enig geestelijk goed. Geen kracht meer om de macht van de zonde te breken. En dat weet een ieder die echt met een diepe ijver wel geprobeerd heeft om die macht te overwinnen. Geen kracht om de schuld van de zonde te betalen. Het is weg door die ene daad van de zonde. En het wordt elke dag weer herhaald dat wij God verlaten hebben. En dan wijst Paulus ons er in deze brief op, gemeente, dat nou Christus te zijner tijd gestorven is, als wij nog krachteloos waren. De Heer Jezus Christus is in ons krachteloze bestaan afgedaald. Om te doen wat die krachteloze Adam niet kon. Om door zijn lijden en door zijn sterven alle dingen te doen bij God om zijn volk te verzoenen. Om te leven naar de heilige wet van God. Om de deugden van God weer te verheerlijken in zijn heiligheid. En zijn rechtvaardigheid, zijn barmhartigheid en zijn genade. En als we, gemeente, daarover nadenken, en ik vat het nu even samen, maar ik verwacht van u dat we toch voldoende hebben nagedacht en preken hebben gehoord om die dood van Christus te kunnen overdenken. En waarom dat nodig was. Dan is het niet vreemd toch dat Paulus dan alles van de mens gaat afsnijden. Aan de ene kant is hij ontzaggelijk ruim in de genade van God die hij laat prediken. Maar hij is zo scherp in het afwijzen van de eigen gerechtigheid van de mens. Dan snijdt hij en dan slaat hij alles weg. Geen enkele menselijke inbreng als het gaat om de vraag: hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? En dat is een hele diepe weg, gemeente, om met Paulus in af te dalen. Want zeker in de godsdienst en ook wel in dat beginnende leven, als God in een mensenhart gaat werken, dan heb je de neiging om je schouders eronder te zetten. Dan heb je de neiging om aan de slag te gaan. En dat beveelt God ook. Werkt uw zelfzaligheid. Doe dat en gij zult leven. Maar in het begin van dat geestelijke leven, dan kan een mens zich nog zo krachtig gevoelen. Die eerste tijd. En wie genade mag kennen, die weet daarvan. Van die eerste ijver. Van dat strijden tegen de zonde. En dat van harte breken ook met de zonde. En je haat die zonde. En je gaat ervoor wegvluchten. Leven naar de wet. En dat is iets wat je hart ook heeft. Dat je zo krachtig vanuit de liefde tot God, want dat zit er dan achter. Dat je hart zo uitgaat naar de Heer, zoveel betrekking heeft op zijn dienst. En dat zelfs geoefende kinderen van God daar wel eens jaloers op worden als ze horen hoe krachtig dat je kunt spreken en hoe krachtig dat je kunt strijden. Dat is toch immers je betrachting de ganse dag. Maar gemeente, als het nu gaat over de vraag, die grote vraag in de schrift. En wat dunkt u nou van de Christus? Wie is nou de Heer Jezus Christus voor je? Als je dan heel eerlijk wordt, dan weet je daar zomaar geen antwoord op. Ja, natuurlijk met je verstand wel. Je bent voldoende onderlegd om daar iets over te kunnen vertellen. En je weet wel voldoende van die Romeinenbrief. Om iets misschien van die kern van zijn borg gerechtigheid te kunnen uitleggen. Dat Heer Jezus gekomen is als middelaar. Om in de plaats van zijn volk te lijden en te sterven. Dat kun je best wel vertellen. Maar de rust en de vrede, de innerlijke vrede met God heb je in hem nog niet gevonden. En dat komt omdat je nog zo krachtig bent. Omdat je toch nog het te veel verwacht van jezelf en van dat werken, van je eigen zaligheid en van je ijver. En op zich gemeente is dat natuurlijk goed, want het is niet verkeerd om jezelf zaligheid met vrezen en nou zeg ik iets wat er eigenlijk pas achter komt, om je zaligheid te werken. En dat met vrezen en beven, dat komt later. Maar eerst ben je zo krachtig aan het werken. En dat is niet verkeerd natuurlijk. Want de Heere gebiedt het ook om met de zonde te breken. En de Heere roept het ook op. Om naar zijn wil te handelen. En in zijn waarheid te wandelen. Maar je doet dat toch soms ook heel onbewust en heimelijk in de gestalte van die rijke jongeling. En dat je op een bepaald moment denkt van nou, ik heb het toch niet helemaal voor elkaar, maar het gaat toch best de goede kant op. Deze zonde, die haat ik. En die zonde, daar heb ik mee gebroken. En die goddeloze muziek, daar wil ik niks meer mee te maken hebben. En dat boek lees ik niet meer, enzovoorts. Goede dingen op zichzelf. En ik ga nou graag naar de kerk en ik lees graag uit de Bijbel. Werd het maar meer gevonden. Maar je hebt op een bepaald moment onderhouden al deze dingen van je jeugd ervan. En je gaat proberen om op te klimmen tot God vanuit jezelf. Maar gemeente, in deze Romeinenbrief laat Paulus zien dat als God met je bezig is, dat hij je gaat ontdekken. Dieper gaat ontdekken. En we vinden dat bijvoorbeeld ook zo mooi beschreven in de Christenreis van John Bunyan. Dat christen overtuigd is van zijn zonde, dat hij de stad verderf verlaat. Even in de moedeloosheid valt, maar daar dan toch weer geholpen wordt en de beloften als stapstenen mag ontdekken. Maar dan gaat hij toch weer het pad van de eigen gerechtigheid. Hij komt bij de wet terecht, bij de Sinaï, en daar wordt hij vervloekt. Daar hoort hij donderslagen, daar dreigt die berg over hem heen te vallen. Daar vindt hij geen rust. En dat is een hele diepe weg, gemeente. Want kijk, als je ontdekt wordt aan je zonde, dat begint meestal bij één bepaalde zonde, waar je last van krijgt, die tegen je gaat getuigen, wat grotere in het oog lopende zonden. Als de Heere dat veroordeelt, dan kun je daarin meekomen. Dan zeg je: Heere, uw doen is rein. En uw vonnis is gans rechtvaardig. En want ik heb gedaan dat kwaad is in uw oog. Mijn zonden zijn het voorwerp van uw toren. Maar gemeente, als je In die verdere ontdekking niet alleen wordt ontdekt aan je ongerechtigheid en aan je zonden, Maar als de Heer je laat zien dat nou ook die beste werken en die ijver in die eerste tijd met zonden bevlekt zijn. En dat al je gerechtigheden die soms zoveel zoetheid geven, rust geven je geweten bij tijden. Als de Heer nou laat zien ook die werken, die gerechtigheden, die zijn een wegwerpelijk kleed. En je schiet er helemaal niks mee op. Met al je Bijbellezen niet. En met al je bidden niet. En met heel je kerkgang niet. Daar heeft Maarten Luther het toch ook diepe lessen in moeten leren. Dat hij in al zijn ijver voor God en al zijn godsdienstige werken, hoe goed op zichzelf ook, dat daar de rust niet in ligt. Dat is, zo wordt ook wel gezegd, dat is een Sisyphus werk. Een Sisyphus werk. Dat is een bekende uitdrukking, vroeger althans, uit de Griekse mythologie. Sisyphus, de koning van Carthago, die had gezondigd tegen de goden. Het is natuurlijk maar een verhaal. Het heeft niet bestaan, jongens en meisjes. Maar het is als een voorbeeld, wordt dat wel zo wel genoemd, de Sisyphuswerk. En die kreeg als straf, deze koning, dat hij een zware steen tegen een berg op moest rollen. En als deze Sisyphus bijna boven aan die berg was, dan was hij ineens zo moe, dan rolde die steen weer naar beneden. En zo, dat was zijn straf, dat hij heel zijn leven lang die steen naar boven moest rollen. En als hij bijna boven was, dan moest hij weer van vooraf aan beginnen. Nou, dat is de ijver van de wet. Dat zijn de werken van de wet. Je kunt het misschien een eindje proberen om die steen, die zware steen van de eigen gerechtigheid weg te rollen. Je strijdt met alles in je leven. Maar net als je denkt, nou ik heb het toch aardig voor elkaar, dan komt er weer een of andere zonde. Dan word je door het kwade verrast. Of het komt er in je dromen uit en dan denk je, ik ellendig mens. Nooit zal ik overwinnen, nooit zal ik die steen van de eigen gerechtigheid en van de wet boven krijgen. En nu zegt Paulus hier dat Christus gestorven is toen wij nog krachteloos waren. Krachteloos. En Matthew Henry die zegt in de verklaring bij deze tekst zo mooi, dat het Gods tijd is om te helpen, om te verschijnen in een leven wanneer een mens op het dode punt terechtgekomen is. Op het dode punt. Dat is een heel belangrijke opmerking in die verklaring van Matthew Henry. En ik moest denken bij de overdenking van deze woorden aan iets wat in Katwijk nogal eens gezien is. Als Katwijk, dat ligt aan de zee, jongens en meisjes, dat weten jullie, daar heb je eb en daar heb je vloed. Vloed, dan komt het water naar boven, tot aan de duinen toe, maar dan wordt het weer eb en dan trekt het water zich weer terug. En als het water gaat terugstromen, dan krijg je soms wel eens iets wat een mui wordt genoemd. Een mui, dat is een ondiepe geul die loodrecht staat op het strand en waar het zeewater dan heel krachtig en heel sterk zich in terugtrekt. En wat gebeurde er dan nogal eens in de zomertijd, vooral bij toeristen als die in de zee waren en het werd eb. En dat water dat stroomde krachtig terug dat die mensen in die mui terechtkwamen. En wat deden ze dan? Dan gingen ze uit alle macht vechten tegen dat water. Met al hun krachten tegen die stroom inzwemmen. Maar ja, dat is een onbegonnen werk. Je kunt die machten en die krachten van de zee niet weerstaan. En in het begin dan lukt dat nog. Dan kun je nog een beetje boven water blijven. Maar na verloop van tijd dan slaat de vermoeidheid toe. En dan verdrinken ze. Het eerste jaar dat wij er woonden in 2012 waren er 8 Duitse toeristen die toen in de mui verdronken zijn. Alleen al bij Katwijk. En elk jaar weer. Kijk, de Katwijkers die weten, als je in zo'n mui terechtkomt, laat je eigen meevoeren. Want dat heeft geen zin om te spartelen. Laat je meevoeren en dan haalt de reddingsbrigade je wel op als je een eindje in de zee drijft. En gemeente, daarin zitten ook geestelijke lessen. Lessen voor het geestelijke leven. Juist als we nog zo krachtig lijken in het begin. Als je het daarvan blijft verwachten en als je maar blijft strijden als die Sisyphus om die steen boven te krijgen, dan kan het zo gebeuren dat een mens dodelijk vermoeid wordt. Omdat het hem geen vrede brengt, geen rust brengt. En dan zit de Satan daar ook nog bij en die zegt: geef het nou maar op. En dan kom je zo vaak in een valse lijdelijkheid en een moedeloosheid en dat is altijd verdrietig, gemeente, als je mensen dan zo tegenkomt, soms op hoge leeftijd, en die in die valse lijdelijkheid, in die moedeloosheid terechtgekomen zijn. Ach ja, God heeft mij het niet gegeven. Ik heb erom gevraagd en ik ben altijd netjes naar de kerk geweest. En dan zie je soms mensen zomaar voor je ogen verdrinken. Omdat ze hun eigen krachten niet hebben leren verachten. Maar u die genade mag kennen. Wanneer was het nou Gods tijd? Wanneer kwam de Heer nou over? Wanneer ging zijn woord nou spreken? Wanneer ging zijn genade nou betekenis krijgen? Dat is toch als een mens uitgesparteld is. Als die het eens opgeeft om tegen die stroom in te blijven zwemmen. Tegen die stroom van ongerechtigheden. En daar een eigen kracht tegen te strijden. Maar als je nou gaat bevinden dat je niet meer strijden kan. Dat je niet meer geloven kan. En dat je soms ook niet meer hopen kan. En dat alle hoop je ontvalt. En dat je geen hoop voor je ziel hebt en geen God voor je hart. Uitgeput en krachteloos. Dat dode punt waar Matthew Henry het over heeft. Waar je niet meer bovenuit kunt komen. Paulus van zegt in Romeinen 7, toen de zonde bovenmate werd zondigend. Dat wil zeggen, het ging over mijn hoofd heen. In Psalm 69 staat het ook zo in de berijming. De wateren zijn tot aan de ziel gekomen. Ik zink in het slijk, ik voel mij overstromen. Ik ga te grond, de vloed is mij te hoog. Maar wat is dan de bevinding van David in Psalm 69? Wat is dan de bevinding van iemand die niet in zijn eigen gerechtigheid blijft steken, maar die een oog buiten zichzelf in een ander mag slaan, die gaat leren roepen? Want dan gaat die psalm verder. En iedereen die genade kent, die kan deze psalm dan ook meemaken en afmaken. Want de Heere laat je niet verdrinken. Als je gaat leren roepen. Ik roep in deze jammerstaat tot God mijn heilen toeverlaat. Dat het oog geslagen mag worden op hem die redding kan geven. Als je door die stroom van ongerechtigheden wordt meegevoerd naar het oordeel toe. En je kunt in eigen kracht die zonde niet meer tegenstaan. En die zonde niet overwinnen. En die schuld niet wegnemen. Ik roep tot God mijn toeverlaat. En als dan het woord open mag gaan. En als hij door zijn woord, dat hij toepast door zijn geest, tot je hart en tot je ziel spreekt. Ziet, hier ben ik. Ziet, hier ben ik. Als die ander met een hoofdletter, de Heer Jezus Christus, zich gaat openbaren als de redder der wereld, als de zaligmaker van zondaren. Ik ben uw heil. Dat woord mag opengaan, gemeente, dat je zijn armen om je heen voelt, die milde handen en die vriendelijke ogen, dat hij je niet laat verdrinken, maar dat hij op zijn tijd bekend maakt met waar het heil, met waar de verlossing te vinden is. En dan krijgen die oude woorden die de mensen vroeger nogal eens gebruikten, betekenis in beginsel. Als je uitgewerkt bent, als je op dat dode punt gekomen bent, waar niemand zorgt voor je ziel, dan wordt hij gepast. Christus is te zijner tijd gestorven, toen ik nog krachteloos was. Dan wordt hij noodzakelijk. Hem heb ik nodig. Buiten hem is er geen heil. Buiten hem is er geen vrede met God. Dan wordt hij ook dierbaar. Dan wordt dat sterven van Christus zo dierbaar, zo kostbaar. Christus te zijner tijd gestorven. Toen wij nog krachteloos waren. En gemeente, het gaat altijd naar dat dode punt toe. Dat krachtelozen ook goddelozen worden. Dat is de aard van de zonde. Dat is het karakter van wat er in ons binnenste leeft. Dat is goddeloos. Godloos zonder God, zonder hoop in de wereld. Maar het is ook antigoddelijk, het is ook tegen God. Heel ons bestaan. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Maar ik ben in ongerechtigheid geboren. In dat verloren paradijsgemeente was de mens godzalig, vol van God, zo betekent dat. Maar hij is goddeloos geworden, zonder God. Omdat we God op het hoogst hebben misdaan en van het heilspoor zijn afgegaan. En gemeente, nou is het zo nodig dat we dat ook leren belijden. Dat we het daarmee eens worden. Krachteloos. Krachtelozen worden ook goddelozen. En nogmaals, dat valt niet mee om dat als kerkmens ook te beleven en te belijden. Want dan kom je daar op dat punt terecht waar we van gezongen hebben in Psalm 143. Waar David zo beleidt en heeft beleefd. Wil uw knecht door schuld verslagen, o Heere, niet voor uw vierschaardagen, niet voor die rechtbank. Niemand zal in dat gericht, daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor uw gezicht. Een krachteloos mens wordt ook een goddeloos mens. En een goddeloos mens wordt ook een rechteloos mens, daar kan de Heere mee doen wat hij wil. Als u in het recht wilt treden, Heere, dan kan ik niet bestaan. Je leert dat ook wel billijken, je leert dat ook wel toestemmen. Uw doen is rein en uw vonnis gans rechtvaardig. Maarten Luther, kernachtige uitdrukking, die zegt dan leer je God recht geven, God gelijk geven, God rechtvaardigen in al zijn weg en werk. Een hele diepe les, gemeente, waar een mens ook nooit in is uitgeleerd. Dat is ook in de voortgang. Iets wat een mens steeds dieper gaat inleven. En dat is nou niet, gemeente, om je telkens weer terug te werpen op jezelf en telkens weer te confronteren met jezelf als doel op zich, om het maar zo moeilijk mogelijk te maken. Om het maar zo moedeloos mogelijk te maken. Nee, maar het is erop gericht op dat we zo meer kennis van Christus zouden krijgen. Dat hij al gepaster gaat worden. Dat hij al noodzakelijker gaat worden. En hoe meer kennis we krijgen van onze verdorvenheid en van onze goddeloosheid en van onze krachteloosheid. Hoe meer hij in het voetlicht komt te staan. Hoe meer hij noodzakelijk wordt. Dat is een hemels evenwicht. Dat gaat altijd samen op als we maar heel weinig zelfkennis hebben. En als we niet zo mee kunnen komen met deze diepe uitdrukkingen. Dan denk ik, nou, dat is toch wel erg hoor. Dit krachteloos, goddeloos. En dan word je ook nog eens rechteloos. En dan ben je natuurlijk ook reddeloos verloren. Moet het nou allemaal zo zwaar? Moet het nou allemaal zo diep? Maar gemeente, dat is allemaal op gericht, opdat Christus alles zou zijn. Dat we hem nodig zouden krijgen. Als je maar weinig zelfkennis hebt. dan zul je ook maar weinig Christuskennis hebben. Maar hoe dieper we worden ingeleid in deze diepe begrippen, en daar is het Paulus toch om te doen, ik zei al, hij is ruim in de prediking van zijn genade. Maar ook scherp in het afwijzen van enige menselijke inbreng. Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Die in het vlees zijn, ook in het godsdienstige vlees, zo zegt hij in hoofdstuk 4, die kunnen goden niet behagen. En dat is een pijnlijke les, gemeente, juist voor mensen die in die ijver leven. En die nog zo krachtig kunnen strijden. Om dan afgebroken te worden als ernstige man. En als zoekende vrouw en als vrome jongen of meisje. Die je toch allemaal zo goed bedoelt. Om dan reddeloos verloren. Vanwege de straf op de zonde geconfronteerd te worden met de dood. De dood van Christus, gemeente, die laat ons zien wat wij verdienen. De straf op de zonde. Reddeloos vanwege de straf op de zonde. Daar hoor je toch de Bijbelschrijvers en met name de psalmdichters over klagen. Ik lag gekneld in de banden van de dood. Daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Dat is iemand die geleerd heeft dat hij krachteloos is. Goddeloos. En daarom ook reddeloos verloren. De angsten van de hel, de banden van de dood. Maar dat is zo nodig, gemeente, dat we net als die psalmdichter dan ook het oog buiten onszelf leren slaan. Ik riep de Heere dus aan in al mijn nood. Och Heere, och wie het mijn ziel door u gered. Dan dat goddelijke wonder dat Paulus hier ook beschrijft. Christus is te zijner tijd gestorven. Christus is afgedaald in mijn dood. Mijn straf geleden aan het kruis. De straf die ons, en dan mag het geloof ik wel eens heel persoonlijk zeggen, die mij de vrede aanbrengt, was op hem. En dan kom je voor die grote vraag te staan, hoe is dat toch mogelijk? Hoe is dat toch mogelijk? Want ga, gemeente, dat rijtje nou toch eens na. Dat rijtje wat Paulus hier noemt. Krachteloos. Goddelozen, zondaren, vijanden. Staat in deze 11 versen zomaar achter elkaar opgeschreven. Dit rijtje, nou, het is niet zo'n best rijtje, gemeente, als je dat zo allemaal eens optelt. En dan maar in de meest diepe zin van de woorden verstaan. Want dat laat de evangelie ons wel zien, toch? Natuurlijk zijn we het met die begrippen wel eens. Hè, de krachtelozen en de goddelozen en de zondaren en de vijanden. Maar ga ze nou eens even voor je aandacht proberen te krijgen. Als de Heilige Geest ons de Heer Jezus tekent in de evangelie. Waar vinden we hem? Met wie eet hij? Deze ontvangt de zondaars. En hij eet met hen. Levi. En weer horen we dan de godsdienst klagen, murmureren. Hij is tot een zondige man ingegaan om te herbergen, Zacchaeus. De Heer Jezus heeft het oog laten vallen op de hoeren en de tollenaren als hij zegt, die zullen nu voorgaan in het koninkrijk der hemelen. Kijk, als we heel eerlijk zijn, gemeente, dan valt het niet mee om de inhoud van deze begrippen ook op jezelf toe te passen. Je denkt aan de goddelozen, nou ja, dan weet je wel, hè, dat zijn die mensen van de Roze Zaterdag, dat zijn de mensen van de Gay Pride. En al die mensen die zich uitleven in de wereld zonder God, die doen alles wat God verboden heeft en die laten na wat God verboden heeft. Wij doen in ieder geval nog een klein beetje ons best. En misschien hadden we liever gehad dat hier gestaan had, Christus is te zijner tijd Voor mensen gestorven die toch bewogen zijn en die toch ernstig zijn en die bekommerd zijn en die zoeken enzovoorts. Maar nu staat hij in dit rijtje. En nou is het de vraag, gemeente, voor u en voor mij en voor jullie. Heb je jezelf al eens in dit rijtje zien staan? Staat u, sta jij tussen deze mensen? Krachteloos. En goddeloos. Een vijand van God. Het bedenken van het vlees. Vijandschap tegen God. Zondaar. Ik mis het doel in mijn leven. Dat is toch een hele belangrijke vraag toch? Gemeente, bent u al in dit rijtje gezet? Bij deze mensen. De wereld. Zo is die bekende tekst. Toch, God heeft al zo lief de wereld gehad. En weet u, in de ontdekking, dan zet de Heilige Geest je in dat rijtje. En als de Heer je in dat rijtje zet, gemeente, dan kun je er nooit meer uit. Dan zul je nooit uit dit rijtje durven gaan en willen en kunnen gaan. Want je wordt in de diepere ontdekking alleen maar gewaar hoe erg het met je is. Krachteloos. En in mijzelf goddeloos. Rechteloos en reddeloos verloren. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? En nu een vraag, gemeente, aan u, hier in de kerk of thuis. Ben u er blij mee dat deze tekst in de Bijbel staat? Heb je nou hierop zitten wachten? Is dit nou je vraag geweest toen je naar de kerk gekomen bent? Heren, mag er nou ook eens een woord voor mij bij zijn? Zou u eens willen laten weten dat u aan mij denkt? En wil u mijn naam eens noemen? Nou, hier staat je naam. En als je nou als een onbekeerde in de kerk zit. En als je nou niet weet hoe het moet. En als je nou zegt, nou kan ik kan eigenlijk alleen maar zondig. Ik heb geen kracht tegen de zonde. Ik weet wel wat ik moet doen en wat ik niet mag doen. Maar het lukt me niet. Ik kan niet geloven. Ik kan eigenlijk niet eens goed normaal bidden. Wat moet ik bidden? Het is alleen maar een zucht. Het is alleen maar stamelen. Christus is te zijner tijd. Toen wij nog krachteloos waren. Voor de goddelozen gestorven. Iemand die zei eens. Ik heb deze tekst wel eens een kus gegeven. Is er iemand die dat begrijpt? Dat je de Bijbel in je handen nam, maar dat je er een kus op gaf. Heren, dat dit nou in uw woord staat. Dat u gekomen bent om zondaren te verzoenen. Om te roepen, niet rechtvaardigen. Maar zondaars tot bekering. Om uw bloed te geven voor de goddelozen. Voor mensen die geen kracht hebben. Die eens een wil hebben om te strijden. Die alles bij hun handen zien afbreken. En als we daar nog geen zicht op hebben. En als je nog zo krachteloos in de kerk zit. En als er een mens zo moedeloos in de kerk zit. Kan zo'n tekst u dan echt geen moed geven? Zou zo'n woord als van vanochtend voor jou dan geen hoop kunnen bieden? Als het nou voor die goddelozen kan. Als het nou voor die hoeren en die tollenaren kon. Als hij nou tot zondige mensen inging. Als hij met zondaars de maaltijd gebruikte. Als hij daar nou naast ging zitten. Kan het dan echt voor u niet? Is het dan echt voor jou onmogelijk? Nee toch? Er staan toch zoveel woorden in de schrift, gemeente, waarin de Heer het duidelijk wil maken. Jesaja 30 bijvoorbeeld. Dat de Heer wacht om genadig te zijn. Zoals die vader van die verloren zoon die uit stond te kijken. Wanneer komt hij nou toch? De Heere wacht op u. Hij wacht op jou. Hij ziet er naar uit. Wanneer verschijnt ze nou eindelijk eens als zo'n krachteloze, als zo'n uitgewerkte zondaar. Als zo'n goddeloos in zichzelf die niets anders mee kan brengen dan alleen maar zonde en schuld. Die moet belijden, ik lig midden in de dood. Maar Heere, ik kom tot u gevloden. Moede kom ik, arm en naakt, tot een God die zalig maakt. Christus is te zijne tijd gestorven. Toen wij nog krachteloos waren. Gemeente, dat zet de mens er helemaal buiten. Als je daar eens een diepte in mag zien, als je daar de kracht van mag ervaren, dan zie je toen ik nog in mijn zonde leefde. Toen ik nog mezelf aan het uitleven was in mijn goddeloosheid. Toen is Christus al gestorven. En het kan zelfs zo zijn dat een kind van God wordt ingeleid in dat eeuwige welbehagen. Daar is het begonnen. Toen ik er nog helemaal niet was. Daar ligt het geheim. In die eeuwige raad des vredes. En dan eindig je in het wonder. Waarom was het nou op mij gemunt? Daar kun je niet bij. Dit zijn waarheden, gemeente. Daar kan een mens, daar heeft een mens een eeuwigheid voor nodig. Om daar iets van te leren beleven. Toen ik nog krachteloos was. Toen ik goddeloos was. Toen ik vijand was. Toen ik zondaar was. De zaligheid ligt buiten mij. En daarom ligt die ook vast. En daarom kan een mens die door de Heer Jezus Christus wordt gezocht en gevonden nooit meer verloren gaan. Want het ligt niet af in de. Het is niet afhankelijk van de mens. Maar het ligt vast in hem, in zijn dood, in zijn bloed, in zijn genade. En als er één ding duidelijk is gemeend, ook uit deze tekst van vanochtend. Als het nou echt genade alleen is. Als je daar nou niet je best voor kunt doen en als je nou niet kunt werken. En als het nou niet is voor mensen die in geestelijk opzicht de vlag en de top hebben hangen. En die wat hebben en die wat zijn. Maar als het nou voor goddelozen is, dan kan het. Dan is het genade en dan kan het voor een ieder. Dan krijg je zo'n ruim zicht op de verzoening van in Christus. Dan zeggen de Dordtse vaderen, die hadden dat toch heel scherp gezien. Die zeiden, dan is dat bloed, dat is genoegzaam. Krachtig genoeg om de zonde van de hele wereld te verzoenen. Laat het uw gebed zijn en jouw gebed. Ons aller gebed als wij zingen. Gezegend zij die grote koning die tot ons komt in Heere naam. Want zijn bloed reinigt van alle zonden. Amen. eindigen met dankzegging en gebed. Heren, wat een blijde boodschap. Ja voor goddelozen. Ja voor krachtelozen. Voor mensen die hebben moeten leren inleven wat uw woord ons getuigt. Dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God. Voor mensen die tot hun verwondering hebben mogen leren dat u gekomen bent om zondaren tot bekering te roepen. En om met hen te eten. Heren, wij bidden u, wilt u geven dat de prediking mag worden geheiligd aan het hart. Prediking waarin de mens tot op het diepst vernederd wordt. Maar waar u tot op het hoogst verhoogd wordt. Waarin u de eer krijgt en verheerlijkt wordt in uw deugden. Heren, leer het ons allemaal. Bewaar ons voor dat de prediking onder ons doorging, omdat we nog te hoog staan met onszelf. Maar geef dat armen en ellendigen hoop en moed mochten vatten, omdat u een God bent die al zo lief de wereld hebt gehad. En uw enige geboren zoon gegeven hebt. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet zal verderven. Maar eeuwig leven zal. Heren, wees u met ons het verder van deze zondag. Breng ons ook vanmiddag weer bijeen. Als we dan ook gaan luisteren naar het gebod. Dat vraagt om gehoorzaamheid aan alle die over ons gesteld zijn. Heren, laat ook dat wet en evangelie mogen bevatten. Wilt u met de kinderen van de zondagschool zijn? Als het seizoen zo'n beetje naar het einde loopt, gedenk ook hen en aan degenen die leiding geven, wees u met heel de gemeente. En hoor onze gebeden ook in het wegnemen van het verkeerde dat er was, ook in deze dienst, in spreken en luisteren. Maar dank voor alles wat u gaf, dat alles met rust mocht en met orde mocht doorgaan, door een genist geholpen hebt, de koster en ieder die in deze dienst een taak had. En laat het mogen uitlopen, Heren, op de eer en de verheerlijking van uw naam. We vragen het u om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 68, het 10e vers. Geloofd zij God met diepst ontzag. Ontvang met een biddend hart de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u zijn vrede. Amen.